Mijn naam is René Peters. Ik ben de afgelopen 10 jaar bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In 30 afleveringen van deze podcast ga ik in gesprek met experts over 30 aspecten van de jeugdzorg. En die komen tot praktische handvaten hoe we de zorg voor onze jeugd nog beter kunnen maken. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Een gesprek met Patricia Vuijk. Zij is lector aan de Hogeschool van Rotterdam en expert op het gebied van depressie bij meisjes. Patricia, zou jij jezelf misschien wat verder kunnen introduceren en hoezo depressie bij meisjes?
Ja, René, dankjewel voor de uitnodiging om in je mooie podcast te mogen zijn. Ik ben sinds 2013 lector jeugdpreventie bij Hogeschool Rotterdam. En ik ben werkzaam bij 2 kenniscentra, kenniscentrum zorginnovatie en kenniscentrum talentontwikkeling. En wat doet een lector? Misschien ook wel handig om te vertellen. Lectoren houden zich bezig met maatschappelijke vraagstukken. We onderzoeken die maatschappelijke vraagstukken. We proberen innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en problemen. En zorgen ervoor, de resultaten leggen we terug in het onderwijs en we zorgen ervoor dat het curriculum van een hogeschool op die manier voortdurend up-to-date blijft.
Oh, okay.
Zodat onze studenten goed opgeleid de hogeschool verlaten.
Onderzoeker, vernieuwer en onderwijsgever.
Ja. Lectoren zijn wel 1000 poten, want in mijn geval, ik doe onderzoek met en naar kwetsbare jongeren met psychosociale problemen en de oplossingen die wij ontwikkelen voor de problemen die zij hebben, die zijn wetenschappelijk onderbouwd. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat we naast dat we de praktijk goed moeten kennen, ook heel veel kennis moeten hebben van de wetenschap en van onderzoeksresultaten van andere onderzoekers. En in die zin is dat een heel dynamisch beroep. Lectoren hebben ook doorgaans interdisciplinaire onderzoeksteams. Mm-hmm. Waar in mijn geval kinderen en jongeren zelf in participeren, maar ook hoogleraren aan universiteiten. En dat geeft een hele prachtige dynamiek aan aan de vraagarticulatie, maar ook aan het bouwen van oplossingen.
Oké. Nou, ja. Interessant. In ieder geval preventie en zo bezig. En dat maatschappelijke vraagstukken. Nou, een van die maatschappelijke vraagstukken is dus inderdaad depressie bij jongeren. Ja. Maar in jouw geval dan blijkbaar specifiek bij meisjes. Hoezo dat?
Ja.
Zijn die vaker depressief of anders?
Ja. Ze zijn vaker depressief. Mm-hmm. Meisjes zijn 2 maal zo vaak depressief dan jongens. Althans, in de vroege en de middenadolescentie. Dus in de periode van dat ze 11 zijn tot en met 14, 15 jaar. Ze zijn vaker depressief, ze zijn vroeger depressief en ze hebben ook meer depressieve klachten dan jongens.
Oké.
En we weten best heel veel over de risicofactoren die leiden tot depressieve klachten bij kinderen en bij jongeren.
Noem er eens een paar.
Er zijn specifieke risicofactoren voor meisjes en voor jongens. Mm-hmm. Maar generieke problemen zijn natuurlijk problemen in de opvoeding. Problemen met ouders, mm-hmm. Problemen met leeftijdsgenootjes, uitzichtloze situaties thuis en op school. Nou, jij bent expert op het gebied van armoede en schulden enzovoort. Dat zijn situaties waarin kinderen en jongeren risico's lopen om depressieve klachten te ontwikkelen. En een van de dingen waar mijn onderzoeksgroep ontzettend door gefascineerd is, is het onderwerp vriendschappen.
Oké.
Ja.
Ja. Als een middel tegen depressies of niet alleen?
Vriendschappen zijn een complex onderzoeksterrein en daarom ook zo boeiend. Mm-hmm. Aan de ene kant weten wij dat vriendschappen meisjes enorm goed doen en enorm fijn zijn voor meisjes. En vriendschappen worden ook belangrijker naarmate meisjes ouder worden, maken zich meer los van hun ouders en gaan meer volwassen en intieme relaties met vrienden aan. En die vriendschappen zijn gewoon heel erg belangrijk. Ze gaan meer aan hun vrienden toevertrouwen. En we weten dat heel veel positieve effecten heeft. En juist ook voor meisjes, want meisjes ervaren meer dan jongens steun en voldoening en tevredenheid over vriendschappen. Maar dat maakt ook dat ze kwetsbaarder zijn dan jongens voor de negatieve gevolgen van vriendschappen. En daar zijn wij voornamelijk mee bezig. En we merken in onze literatuurverkenningen dat dit best een onderzoeksgebied is waar nog een hoop te leren valt.
Ja, want vertel eens, want kijk, ik kan me voorstellen dat als je depressie, even los van jongens of meisjes, maar laten we even bij meisjes houden. Je hebt het thuis ingewikkeld, je ouders gaan niet goed met jou of met elkaar om. Je bent dik in de armoede, een uitzichtloze periode.
Ja.
Misschien heb je te maken met ziekte of verlies.
Ja.
Je krijgt sombere gevoelens. Dat kan zich blijkbaar, er zijn risicofactoren als je dat noemt.
Ja.
Dat kan zich blijkbaar vertalen langzaam in een depressie.
Ja.
En dan zou je denken dat het hebben van vriendschappen, het kwijt kunnen of praten over je probleem met iemand anders dan je ouders, waar je misschien wel een probleem mee had, erg op zou kunnen luchten.
Ja.
En dat is tot op zekere hoogte blijkbaar waar.
Ja, dat is tot op zekere hoogte waar. Wij onderzoeken het fenomeen co-rumineren.
Hmm.
En co-rumineren is een concept wat voor het eerst in 2002 onderzocht begonnen is te worden. Dat is volgens mij geen goed Nederlands, maar je begrijpt wat ik bedoel. En co-rumineren betekent het excessief praten binnen een dyadische relatie, dus met een vriend of vriendin of een
dyadische
ouder.
Dyadische relatie is dus een vriend en vriendin?
Met z'n tweeën.
Oh, met z'n tweeën, oké.
En het excessief praten over negatieve gevoelens. En wij weten inmiddels dat als meisjes in gesprekken zich enorm focussen op negatieve gevoelens. En dat zich gaat herhalen in de gesprekken. En dat ook langzaam de tijd verdringt dat ze leuke dingen doen en over positieve onderwerpen praten en samen sporten enzovoort. Dat op termijn tot depressieve klachten leidt.
Oh ja, dus het is eigenlijk zo van, stel een van die twee meisjes of misschien wel allebei, die hebben thuis problemen. Die hebben sowieso al het idee van, ik heb steun aan mijn vriendin of vriend, vriendin.
Ja.
En we gaan we gaan die problemen bespreken.
Ja.
In het begin lucht dat op.
Ja.
Maar dat is ook zo fijn dat we elkaar eigenlijk blijven praten over die problemen. Dan ga je er langzaam in zwelgen, denk ik dan. En elkaar nog dieper de put in praten en helemaal geen aandacht meer hebben voor wat dan ook, behalve die problemen.
Ja, de probleemoplossende gesprekken zijn dan heel ver weg. Ze blijven dan negatieve gevoelens herkauwen en elkaar binnen gesprekken ook uitdagen om daar continu over te praten. En dat gaat onder schooltijd, na schooltijd, maar daarna gaan ze uit elkaar en dan gaan ze via WhatsApp, gaan ze verder, 's avonds tot diep in de nacht. Ja, met die gesprekken gaan ze slapen, met die gesprekken in hun achterhoofd gaan ze slapen, slapen slecht, volgende ochtend gaat alles weer verder. En zo langzaam neemt dat steeds meer ruimte in.
Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Overigens, ik zie thuis gelukkig laat onze dochter zijn mobiele telefoon op het aanrecht liggen, maar ik zie dat ding oplichten 's nachts.
Ja.
Of, nou ja, 's nachts. Ik ben ook niet de hele nacht wakker, maar toch later dan mijn dochter. En je ziet tot heel laat, tot 1 uur soms wel, dat er appjes blijkbaar binnenkomen in groepsappjes. Maar dat zal dan 1 op 1 ook wel zo zijn, ja.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En die groepsapps, daar zeg je iets belangrijks. Meisjes delen sneller hun gevoelens en emoties via WhatsApp. En in groepsapps raken er ook allerlei andere jongeren bij betrokken, hè, waar ze misschien niet eens zo zich nabij toe voelen, maar die wel met die informatie verder gaan.
Mm-hmm.
Waardoor meisjes ook het gevoel hebben dat het allemaal een beetje uit de hand loopt. Dus apps en appgroepen spelen ook wel een belangrijke rol daarbij.
Oh, dus ik kan me die eerste komen, dat is nog een ander, ik heb niet al gedacht. Dus die eerste kan ik me heel goed voorstellen, die meisjes die praten, maar die het goede gesprek verdrinkt alles een beetje tot midden in de nacht. En de volgende dag, als je dan toch al niet fit opstaat.
Ja.
En je ziet weer die ellende op je beeldschermpje, dan praat je dan. Ik kan me dat voorstellen.
Ja.
Maar het is daarbij ook nog dat als je het in een groepsapp zet, dat ze last krijgen van elkaars problemen waar ze helemaal niet eens zoveel mee te maken hadden eigenlijk.
Ja, en zeker meisjes hè, die toch gevoeliger zijn voor, hè, bij wie het empathisch vermogen al op jongere leeftijd ontwikkeld is, die ook op jongere leeftijd al problemen van verschillende kanten kunnen bekijken en ook heel erg genuanceerd over emoties kunnen praten. Ja, die krijgen daar veel last van. En ik denk ook dat een appje is heel snel gestuurd. En als het 's avonds donker is, voelen ze misschien nog somberder. En dan plaatsen ze iets. En de volgende ochtend, als het licht is en als ze een paar uur geslapen hebben, denken ze, oké, dat was niet zo verstandig. En maken ze zich zorgen over wat er met die informatie gaat gebeuren.
Dat is het onderdeel
social media. En wij hebben het idee, maar dat zijn we ook op dit moment aan het onderzoeken, we zijn aan het onderzoeken, wat is nou eigenlijk het omslagpunt?
Mm-hmm.
Bijcorrumineren, daar waar het nog behulpzaam is naar... Het wordt echt ongezond voor het mentaal welbevinden. Dat omslagpunt zijn we aan het onderzoeken. En we zijn ook aan het onderzoeken bij welke meisjes de impact van co-rumineren op de ontwikkeling van depressieve klachten groter is dan bij andere meisjes.
Oké, om even bij die eerste te beginnen. Zo'n omslagpunt, kun je daar eens iets over, wanneer zou dat plaats kunnen vinden? Of hoe zou je dat kunnen herkennen? Ik kan me ook voorstellen dat als ik... nu even hier als bezorgde papa denk, die van ons die heeft ook soms een sombere gevoelens. En ach, mijn vrouw en ik gaan ook, over het algemeen gelukkig wel, maar ook niet altijd alleen maar blij met elkaar om.
Ja.
Hoe zou ik zoiets kunnen herkennen aan je kind?
Nou, waar zit
dat punt?
Ik denk dat in de eerste plaats moet je natuurlijk heel erg kijken naar de neerslachtigheid zelf van een meisje. Hoe lang duurt dat? Hoe heftig is het? Hoe groot is de impact van een neerslachtigheid? Op het dagelijks functioneren van het meisje, het schools functioneren.
Mm-hmm.
Dat is een belangrijke indicator.
Dus jij zegt, je kunt wel zien als ze hele slechte cijfers op school ineens gaan halen, dan zijn dat dingen waarvan je wel kan zien, echt goed in de vel zal ze wel niet zitten.
Ja, dat is een indicator, maar ook dat ze overduidelijk veel minder plezier hebben in het dagelijks leven, maar ook bijvoorbeeld in school. Maar veel minder plezier hebben ook in sporten of dingen met het gezin doen. Dat ze gewoon neerslachtig zijn en weinig energie en weinig plezier beleven. En als dat lang duurt, dat is een belangrijke indicator.
Ja, als je maar heel eerlijk gezegd, dan is het ook weer, denk dan maar niet, als je een beetje op je kind let, geen rocket science.
Dat is geen rocket science, okay. Nee.
Dan zien we wel dat de sombere gevoelens alles gaan overheersen en de plek in gaan nemen van dingen die wel aardig zijn om te doen.
Ja. En het tweede ding is, co-rumineren, dat vindt plaats binnen vriendschappen.
Mm-hmm.
Dus het is ook heel van groot belang om eens te kijken van met welke meisjes gaat mijn, in dit geval jouw dochter, om.
Ja.
En met welke vraagstukken leven die meisjes en mm-hmm. hoe gaan ze daarmee om? En in hoeverre stellen ze zich heel erg open om over hun problemen te praten? En wat doet dat met jouw dochter of met jouw leerling?
Dus daar zeg je eigenlijk het advies wat je nu wel aan mij geeft. Ik bedoel, even voor alle duidelijkheid, maar misschien luistert mijn dochter die podcast. Ik heb het niet over jou, schat. Het is maar in algemene termen.
Ja.
Dat je, als je er dichtbij blijft en je volgt het, en dan kun je nu herkennen... het is aardig dat je over je problemen praat, maar daar moet een grens aan zijn.
Ja, ja.
En daar ben je als ouder ook wel bij.
Ja, en het derde ding is dat het belangrijk is om te bespreken met kinderen en jongeren wanneer je echt hulp moet zoeken.
Ja, ja. En wanneer is dat?
Ik denk dat verschilt van meisje tot meisje, maar ik denk dat je daar... Punt 1, niet te lang mee moet wachten.
Mm-hmm.
En als het op veel verschillende levensterreinen van meisjes echt een negatieve impact heeft.
Oké. Ja. Ik had daar trouwens nog een vraag van die me uit de binnen schiet. Ik had nogal contact met Daan Kremers van het GGZ Oost-Brabant. En die zegt eigenlijk, je kunt wel in en uit een depressie raken, maar hoe jonger dat je er een hebt... En dat is die denkcirkel zit dan in je hoofd. De kans dat je er weer een keer terug in glijdt, wordt steeds groter.
Klopt. En we weten ook uit onderzoek dat volwassen vrouwen die tijdens hun adolescentie voor het eerst depressieve klachten kregen, en waarbij zich dat een aantal keer herhaald heeft, 20% van hun hele leven depressieve klachten hebben.
Okay.
Dus dat heeft een enorme impact op hun gezondheid en welbevinden en op werk en relaties. En hoe eerder de depressieve klachten zich voordoen, hoe groter het risico is dat gaat herhalen.
Ja, dat is wat hij ook zegt inderdaad.
Ja. Ja.
Maar dan, dus dat betekent voor ons als ouders, maar ook als leerkrachten, duidelijk, dit is iets waar je wel op moet letten.
Ja.
En buiten een duikeling in schoolcijfers en als je somber komt niet meer uit bed en fijn.
Ja, energie.
Let op, ook hoe ze met hun vriendinnen praten en waar ze over praten en of dat nog altijd stopt.
Ja. En daar wil ik ook nog wel graag iets over zeggen, want ik zei net, wij doen onderzoek met scholen
mm-hmm.
en voor scholen. En ik heb al heel veel over dit onderwerp gepraat met schoolprofessionals.
Mm-hmm.
En die, die zeggen, hè, als ze over het concept co-rumineren horen, zeggen ze... ja, wij zijn altijd gefocust op meisjes die een wat geïsoleerde positie op school hebben. Die mm-hmm. weinig vriendinnetjes hebben of geen vriendinnetjes hebben. Die bij groepswerk worden uitgesloten. Die worden gepest. Daar zijn we heel erg op gefocust. En dat is natuurlijk enorm belangrijk, want die meisjes hebben een risicoprofiel waarvan we weten dat dat hè, ook tot depressieve klachten leidt. Maar ze hebben veel minder hun focus op meisjes die vriendinnen hebben. Mm-hmm. Daarvan denken ze, oké, dat gaat allemaal goed, dat gaat allemaal prima. Tot ze zien die meisjes wel intensief met elkaar in gesprek. En er gebeurt van alles, hè, ook onder de les en zo en telefoons. En ze worden vaak opgeschrikt doordat een van die meisjes uit zo'n groepje zich toch komt melden. En dan komt zeggen van, nou, hè, die en die heeft zichzelf gesneden of is pillen aan het verzamelen. En dan blijkt dat die meisjes echt al best wel lang, soms jarenlang, al met elkaar over de problemen van één meisje aan het praten zijn. Met elkaar, dag en nacht. Zonder dat een van die meisjes bedacht heeft, ja, dit is zo heftig, we moeten naar school en we moeten het vertellen.
Ja, nou dat is iets waar ik dadelijk zeker op door wil vragen, van want... Als wij weten dat dit soort fenomenen, nu weten we het, want al die professionals luisteren natuurlijk, nu weten we het, ja. Dan is het ook dat we erop moeten letten.
Ja.
En dat we moeten praten, ook aan kinderen, hoe ga je zo'n gesprek nou fatsoenlijk aan en wanneer kom je bij mij? Ja. Maar daar kom ik dadelijk even bij. Je had nog een tweede kant wat je ging onderzoeken, dat waren de kindfactoren.
Ja.
Zou je daar iets over kunnen zeggen?
Ja, ja.
Dus je hebt onderzocht van wat is dat co-ruïneren, hoe doen ze dat samen?
Ja.
En op wat voor type kinderen heeft dit nou de grootste effecten? En kunnen we daar iets over zeggen? Misschien is dat ook wel fijn als we dadelijk over preventie gaan praten.
Ja, ja. Ja, zeker. Ja, wij doen longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen co-ruïneren en depressieve klachten. Dus dat wil zeggen dat we co-ruïneren op een aantal momenten meten in de tijd. En we meten internaliserende problemen, dus depressieve klachten, maar ook angst. Dus we kunnen kijken hoe die processen gaan, hoe die dynamiek is tussen die twee processen.
En dus wacht even dat ik het goed begrijp. Je kijkt wat deze meisjes, die zijn blijkbaar elkaar de put in aan het praten.
Ja.
En dat heeft dit soort gevolgen bij jou.
Ja, okay. Ja dus we meten co-rumineren. Dat doen we door middel van vragenlijsten, maar ook door middel van observationeel onderzoek. Mm-hmm. Dat doen we op twee of drie momenten in de tijd. Dus die meisjes komen 2 tot 3 keer terug naar ons laboratorium. En we meten depressieve klachten. Dus we kunnen precies zien wat er in die tijdspannen gebeurt met de ontwikkeling van co-rumineren en depressieve klachten. Dat
en
is
angst,
één. Ja. En in de tweede plaats onderzoeken we ook kenmerken van de vriendschap. Mm-hmm. En we onderzoeken kenmerken van de meisjes.
Precies.
En wat we nu waar het nu op lijkt, is dat wanneer er binnen een vriendschap één van de twee meisjes nogal geneigd is om de aandacht steeds naar zichzelf te trekken, meer self-focused gesprekstijl heeft, dat het andere meisje uiteindelijk daardoor zich terugtrekt uit de vriendschap en wat meer afhoudend wordt, wat minder zin heeft om af te spreken en te praten en uiteindelijk misschien wel afhaakt. Mm-hmm. En dat leidt weer tot depressieve klachten bij het meisje die dat gebeurt. En dat is één. En het andere ding is, waar we naar kijken, is, en dat noemen wij microprocessen, hoe ze elkaar stimuleren om zich open te stellen. We kijken naar de factor humor, we kijken naar de factor relativering, we kijken naar de factor enzovoort. En dat kun je niet door middel van vragenlijstonderzoek bestuderen, dat moet echt door middel van observationele studies. En we kijken welke microprocessen nu binnen die dynamiek een negatieve impact heeft.
Oké. Dus als je dus die kinderen... Dus we hebben nu, je onderzoekt een vriendschap tussen die twee meiden. Die zijn elkaar de putten aan het helpen.
Ja.
Daar wordt erger als je bepaalde dingen niet ziet of wel ziet.
Ja.
Gebrek aan humor, gebrek aan relativeringsvermogen.
Ja. Ja.
Heel erg gefocust op één van die twee of in één van die groep.
Ja.
Waardoor anderen die ook nog gaan wegstoten, dan heb je het slechtste van alle werelden.
En er zijn denk ik vriendschappen waarbij meisjes allebei heel erg excessief co-rumineren, maar ook waarbij eentje minder, eentje meer, enzovoort. Dus die dynamiek onderling over de tijd is enorm belangrijk om te bestuderen.
Oké. En nu, nu zijn wij professional of ouder of, ja. Of op de school en wij weten nu van dit, dit fenomeen, co-ruïneren. Wij kunnen zien, wat kunnen we nu doen om dit te stoppen?
Ja.
En dan kunnen we daar eens hebben. En wat kunnen we nou doen om dit te, niet te laten gebeuren?
Ja, ja, dat is interessant. Er zijn best in Nederland best wel veel, en internationaal gezien ook best wel veel, effectieve preventieprogramma's voor kinderen en jongeren. Depressiepreventieprogramma's. Ja, geïnitieerde programma's zijn effectiever dan universele programma's. Dat sowieso. Maar er zijn geen interventieprogramma's op dit moment die zich richten op meisjes, op vriendschappen tussen meisjes. En die dyaden als focus van interventie beschouwen, die zijn er niet.
En die dyaden, dat ik het nou nog een keer goed begrijp, dat is die vriendschap tussen twee.
Ja, ja, tussen twee, ja. Dus dat in eerste plaats, die zijn er niet. Mijn onderzoeksgroep is bezig om een interventieprogramma te ontwikkelen. Maar daarop, dat duurt nog even voordat we dat klaar hebben. Dat baseren we onder andere ook op de resultaten van de observatiestudie. Mm-hmm. Maar we weten natuurlijk wel wat effectieve ingrediënten zijn uit die geïnitieerde preventieprogramma's. En een van de belangrijkste dingen waar wij nu naar kijken is, we weten dat co-rumineren fysieke activiteiten tussen meisjes verdringt. Mm. Dus een van de dingen waar wij nu naar kijken is, kunnen we een app bouwen voor meisjes die ze samen gebruiken, waarin we ze stimuleren om die fysieke activiteiten, fysieke uitdagende activiteiten met z'n tweeën weer op te pakken en te gaan doen en daar plezier aan te beleven. In de hoop dat ze heel snel ervaren dat dat leuk is. Mm-hmm. En dat ze zich daar goed bij voelen en dat het excessief co-rumineren terugdringt.
Oké, dus ik kan begrijpen dat stel, met z'n tweeën praten ze elkaar de put in. En dat je dan zegt, oké, dat het effect, dat heb je ook verteld, dat verdrinkt op een gegeven moment alles wat nog leuk was. Je gaat niet meer een stuk fietsen of voetballen. Dat doen jongens trouwens waarschijnlijk meer. Misschien helpt dat wel tegen depressie, je weet het maar niet. Maar we gaan iets fysiek uitdagends doen of we gaan een keer naar het zwembad of zo.
Ja.
Dat verdrinkt het.
Ja.
Dat kon ik zien als ouder. Dus ik zeg, oh, wacht even. We gaan zorgen dat dat wel gebeurt. En dat zou eventueel, kun je dat proberen met zo'n app.
Ja, en we proberen met die app er ook voor te zorgen dat we bij meisjes bewustwording en een ander activiteitenpatroon op een leuke, aantrekkelijke manier voor meisjes stimuleren. Mm-hmm. Dat is ook echt belangrijk, want ze moeten, het veranderen van een ingeslepen patroon is voor iedereen moeilijk, dus ook voor meisjes. En de kans dat ze in hun oude patronen terugvallen is vrij groot, dus we proberen ervoor te zorgen dat we een heel aantrekkelijke app kunnen ontwikkelen.
Een app gekoppeld aan een dagagenda met een wekkerfunctie en zo.
Waarbij ze uitdagende activiteiten kunnen doen, waarbij ze beloningen kunnen verdienen. En waarbij we meisjes ook uitdagen om uitdagende challenges te verzinnen, die we dan weer in de app zetten.
Oké, dit als interventie om dus zo'n co-ruinerende band te verbreken.
Ja, maar nu, kijk, we zitten nu nog echt op het onderdeel uitdagen.
Ja.
Bewustwording en uitdagen. Maar wat we natuurlijk willen is dat de communicatie ook verandert.
Mm-hmm.
Dus daar denken we natuurlijk ook over na. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een programma aanbieden waarbij de vriendschappen behouden blijven en het gevoel dat ze steun aan elkaar hebben en verbinding hebben met elkaar, dat blijft.
Voordat het omslagpunt komt.
Juist, maar dat ze wel op een probleemoplossende manier met elkaar praten.
Ja, ja, ja. Dus het effect van het verdrinkt alles ga je als eerste aanpakken en dan gaan we ze trainen hoe kun je effectief communiceren zonder dat je elkaar de put in praat.
Ja, want we willen ook graag dat die emotionele stress die meisjes voelen en ervaren, dat ook een beetje uit het systeem gaat. Want dat bouwt zich natuurlijk ook op door dat hele excessieve co-rumineren.
Ja, dat snap ik. Nou zou mijn vraag wel zijn, hoe komen die meisjes aan die app? Want ik kan het ook moeilijk voorstellen dat je in de klas zegt, dames, wie van jullie doet dan co-ruineren, steek je vinger even op. Dan moet je even naar je app store gaan en dan downloaden we dat ding.
Ja, de app wordt wel onderdeel van een school-based preventieprogramma. Wij werken aan de ondersteuning van scholen. Maar we denken er nu aan om die app aan gewoon beschikbaar te stellen voor alle meisjes op school. Want het is ja, het is, ik denk dat het een nuttige tool is voor alle meisjes. En die app verzamelt ook gegevens, als het goed is, strakjes, over het welbevinden van meisjes. Mm-hmm. Daar is ook, aan die app is ook een dashboard gekoppeld. Dus scholen kunnen zien hoe het met die meisjes gaat, hoe vaak ze de app gebruiken, wat ze ervan vinden, hoe ze zich voelen. Dus de bedoeling is wel dat schoolprofessionals daarmee ook informatie krijgen om stap 2.
Ik ben toch benieuwd. Want ik herinner me nou even een gesprek van een paar weken geleden met iemand die zei, als wij nou van het buitenland kunnen leren, als die buitenlanders hier komen kijken, yeah. Dus in de jeugdzorg, jullie denken eigenlijk altijd in risico's en in problemen, nooit in het opbouwen van een normaal leven. Yeah. Is dit niet het, zit dat gevaar er hier ook niet in, dat als we op een school gaan beginnen met de hele tijd praten over depressieve gevoelens, dat we het gaan cultiveren? Of ja, zie je dat anders?
Kijk, de depressieve klachten zijn er. En 1 op de 5 meisjes is depressief. Mm. Alleen, wij willen... Ik werk niet voor niks bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Mm-hmm. wij willen in ons aanbod niet de nadruk leggen op depressieve klachten. Vooralsnog niet. We willen juist een app aanbieden die meisjes stimuleert om meer te bewegen, hè, om gezondere, adaptievere vormen van onderling samen zijn te stimuleren. Ja. En dat is naar mijn idee wat anders dan heel erg de nadruk leggen op, er zijn best wel veel meisjes depressief, daar moeten we iets mee, want het is ongezond voor de levensloop, et cetera.
Ik begrijp het wel. Dat je doet eigenlijk wat laat ik het anders zeggen. Nou hebben we die app nog even niet.
Ja.
En nou hebben wij toch, al die luisteraars hier, die hebben kinderen. En sommige van die kinderen zijn meisjes.
Ja.
En wat kun je nou als ouder of als leerkracht nou doen om te voorkomen, gewoon in gesprek gaan met je kind misschien, of zijn er gedragsdingen die je gewoon in de gaten houden of stimuleren?
Ja. Ja.
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het helemaal om heel veel redenen niet zo dom is om die telefoon 's nachts mee te laten.
Ja, zeker.
Even persoonlijke mening tussendoor.
Ja, zeker.
Die ik nu bevestigd hoor.
Ja, zeker.
Mooi.
Ja, ja, ja. Ja, ik zei het aan het begin al. Ik denk dat het heel belangrijk is om aangaande dit onderwerp eens met je kind te bespreken, of met je dochter te bespreken, wat er nu precies in die vriendschappen gebeurt. Mm-hmm. En hoe ze zich daarbij voelen. En wat ze, als ze dat willen vertellen, hè, waar ze zelf open over zijn naar vriendinnen. En wat dat doet met hun eigen, hè, hun eigen welbevinden. Ik denk dat het goed is om dat eens te bekijken.
Oké. En nou, dan, dus inderdaad, je zegt gewoon praat met je kind. Ben daarbij en praat niet alleen hoe voel je je, maar vooral hoe ga je nou om met je vriendinnen? Wat gebeurt er in die appgroeps?
Ja.
En wat bespreken jullie dan? En,
ja,
Nou, als je dat aan de ene kant doet en aan de andere kant stimuleert dat er gewoon ook leuke dingen gebeuren en je laat die telefoon beneden, dan ben je al in ieder geval beter bezig dan als je niks doet.
Ja, zeker. Okay. Ja, zeker. Ja.
En nou, fijn, dat stelt me enigszins gerust. Dan nog, heb ik nog 2 vragen. Maar één is eigenlijk, en dan kom ik toch nog even terug. Wat is nou het verschil tussen jongens en meisjes in dit geval? Ik ben zo benieuwd. Hoe kan het nou dat meisjes dit meer hebben dan jongens? Kun je er iets van zeggen?
Ja, dan kom ik weer terug op de risicofactoren. Meisjes hebben voor de puberteit al meer risicofactoren doordat ze meisje zijn dan jongens. En
dan zijn toch dan die
hormonale veranderingen in het lichaam, dat soort processen gaan spelen bij meisjes eerder een rol dan bij jongens. En we weten uit onderzoek ook dat meisjes, en ik generaliseer natuurlijk nu heel erg, maar meer last hebben van wat er in vriendschap gebeurt. Hè. Dat besprak ik net ook al.
Iets te goed empathisch vermogen.
Juist, hè, empathisch vermogen is sneller, beter ontwikkeld. Maar ja, toch ook wel meer moeite hebben om de ontwikkelingsopgave van de vroege adolescentie en de middenadolescentie op een goede manier te doorlopen.
Ja. Als ik dit nou hoor, hè, dan denk ik toch nog 1 preventief ding.
Ja.
Praten wij eigenlijk als ouders op enigszins gestructureerde manier over dit soort onderwerpen? En hebben ouders hier überhaupt kennis van dat dit gebeurt?
Ja, het grappige is dat er natuurlijk ook heel veel volwassenen zijn die co-rumineren. Uit onderzoek blijkt ook dat wanneer moeders veel co-rumineren, dat hun dochters ook meer gaan co-rumineren. Dus dat in de eerste plaats.
Ja. Nee, maar dan zou je toch zeggen, als we dat weten, want dat is gewoon generationeel dan blijkbaar.
Ja.
Dan kunnen we er toch een interventie op zetten, toch?
Ja, zeker. En we weten ook dat preventieve interventies die op de verschillende levensdomeinen van kinderen zich afspelen effectiever zijn dan wanneer ze één gebied pakken. Mm-hmm. Dus in dat opzicht heb je echt een punt. Ouders die zouden zich bewust moeten zijn van de manier waarop ze zelf over hun negatieve emoties praten. Met hun partner, maar bijvoorbeeld ook in het bijzijn van een meisje. Maar ook hoe ze met hun dochter praten over emoties en dingen die moeilijk zijn enzovoort. Hmm. Want dat is van invloed op de gesprekstijl die een meisje ontwikkelt.
Ja, goed voorbeeld doet goed volgen, maar ja. Een negatief voorbeeld doet ook negatief volgen.
Ja, ja, okay. Dat geldt ook hier weer. Ja.
Cool. Nou, interessant. Ik denk wel als ik nu in de MR zou zitten van een school, dat ik zou denken, ik ga hier een avond over beleggen met ouders.
Ja, nou dat...
Dat ik denk van, het is interessant om daar eens over te spreken en te kijken wat kan ik. Ja. Dan tot slot, Patricia, want wij komen echt weer, helaas, want aan het einde van deze podcast. Ja. En ik heb veel gehoord over... En echt veel, echt mooie dingen geleerd. En ook waar iedereen denk ik iets mee kan. Maar wat ik aan het einde van de podcast meestal vraag, als ik aan denk, en nou denk ik eraan, kunnen we iets in de vorm van een slagzin of een enkel woord dit samenvatten wat bij die mensen nou blijft hangen? Of blijf ik zeggen van praat in godsnaam met je kind over vriendschappen?
Ja, ik zou zeggen, ik zou me toch willen richten tot scholen. Mm-hmm. En dat scholen snel ondersteuning nodig hebben bij het leren signaleren van co-rumineren en de aanpak daarvan. Want het is ongelooflijk belangrijk in de preventie van depressieve klachten. Dus ik zou me toch willen richten op scholen. En ook het belang van scholen in het kunnen keren van paden naar ontwikkelingspsychopathologie. Dat is eigenlijk, zou mijn kernboodschap zijn.
Ja.
Dat is een hele lange, hoe noem je dat, slagzin? Nee?
Nou, dan schrijf ik met kleine lettertjes op een tegeltje. Maar,
een heel groot tegeltje.
Een groot tegeltje, een stoeptegeltje. In ieder geval enorm bedankt voor deze leerzame podcast. Ik vond het erg mooi.
Dank heel graag wel. Gedaan, dankjewel voor het gesprek.
Dank je voor het luisteren naar Peters podcast. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering.